We gaan met elkaar lezen uit Jesaja, Romeinen. Romeinen, hoofdstuk 6. Romeinen 6, vers 1 tot 14. Ik lees het u uit de Herziende Statenvertaling. Leest u maar mee in uw MBG. Romeinen hoofdstuk 6, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens, juridisch, vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing deze avond. Broeders en zusters, een open vraag. Heeft u er ook moeite mee dat er in uw leven dingen zijn waar u de Heere God verdriet mee doet? Ik wel. Ik ben niet bang om het toe te geven. Ik ben een heel gewoon mens van vlees en bloed. En ik worstel net als ieder ander met bepaalde lijfzonden. Zoals bijvoorbeeld bepaalde gewoontezonden waar je maar niet mee kunt breken. Gedachten waar je niet los van kunt komen. Verhouding die je maar niet kunt veranderen. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat een ieder van ons een innerlijke strijd voert tegen bepaalde lijfzonden, karaktertrekken, zaken waarmee we de Heere bedroeven. Nu, wat is de oplossing voor de zondestrijd in ons leven? Wat is het antwoord op die innerlijke strijd? Daar willen we het vandaag over hebben. Dat is het onderwerp ook van ons schriftgedeelte, Romeinen 6, vers 1 tot 14... Wat is de sleutel om overwinning te krijgen op die zondemacht in ons leven? Dat is de vraag die vooral heel veel predikanten bezighoudt. Hoe kunnen wij de gelovigen in onze gemeente zo ver krijgen dat ze de zonde verzaken, nalaten en zich volledig gaan toewijden aan de Heer? Het zal u ook opgevallen zijn in deze serie dat ik het daar regelmatig over heb gehad. En elke predikant heeft zo zijn eigen methode. Sommigen bedienen zich daarbij van vrees en angst. Van zo breek met de zonde of God neemt je de grazen. Hij weet je altijd te vinden. Als je niet een beter je best doet, een beetje beter, ga je alsnog verloren. Angst, vrees. Velen worden er in hun leven met de Heer door geterroriseerd. Anderen die beginnen aan de genadeleer te sleutelen. En zij verdraaien de genadeleer. door er werken aan toe te voegen. De genade heb je nodig om behouden te kunnen worden, maar je hebt goede werken nodig om uiteindelijk in de hemel te kunnen komen. Het is genade, ja, plus de wet. Of je moet naar de kerk gaan, je moet gedoopt worden, je moet geld geven, je moet stoppen met al die slechte dingen die je doet, want anders ben je waarschijnlijk niet behouden. Iemand die dit doet, kan geen kind van God zijn. Broeders en zusters, let u goed op, dat is een verdraaiing van de genadeleer. Weer anderen bedienen zich nogmaals van de wet. En beuken met het gij zult en gij zult niet op de gemeente in. Deze mensen zeggen, het is wet en evangelie. Je zult de wet moeten naleven, anders kom je niet in de hemel. En dat is precies wat de Joden in Rome beweerden. Vandaar ook dat Paulus in de voorgaande hoofdstukken zo sterk de nadruk op heeft gelegd dat de behoudenis niet door werken is, maar door het geloof alleen. Het is sola gratia, de genade alleen, en sola fide. Door het geloof alleen. Maar geen van deze gehanteerde methoden is de oplossing voor het zondeprobleem in ons leven. Het antwoord is dat wij ontdekt moeten worden door de Heilige Geest, die de schrift in ons hart verlicht, aan onze positie in de Heere Jezus Christus. Wat is er met u en mij gebeurd op het moment dat de Heilige Geest ons wedergeboren deed worden? Op hetzelfde moment dat de Heilige Geest ons in Christus doopte. Daar heeft Paulus het over gehad in de voorgaande hoofdstukken. Het kloppend hart van de Romeinenbrief is de rechtvaardiging door het geloof. En hij heeft betoogd dat als wij gaan ontdekken alles wat God in Christus voor ons gedaan heeft, alles wat God in Christus voor ons gedaan heeft, dat we dan vrijmoedig ons hoofd zullen neerleggen en de laatste adem zullen uitblazen, omdat je weet dat Christus alles heeft gedaan wat nodig is om een mens behouden te doen aankomen. En naarmate je kennis van je positie in Christus toeneemt, in die mate zal er ook rust zijn in je leven. Nu, wat hebben wij zoal in Christus ontvangen? Een van de eerste dingen die genoemd wordt is vrede in hoofdstuk 5. Maar ook hoop en liefde en zekerheid en leven. En boven alles een overvloedige bron, een onuitputtelijke bron van genade. En aan dat laatste stoten sommige mensen zich. In Romeinen 5 vers 20 zegt Paulus, de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. En we hebben gezien wat dat betekent. Als vergrootglas werd die wet gebruikt, herinner u de laatste keer. Een vergrootglas, je houdt het vergrootglas erboven. Dat laat zien hoeveel er mis is. Die wet voegt niet geen dingen toe, maar die wet ontdekt, laat zien wat er allemaal mis is. Dat wordt er bedoeld. De wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam, dat wil zeggen zichtbaar werd. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Niet overvloedig, dat is tot de rand, maar meer dan overvloedig. Het bubbelt er met andere woorden overheen, over de rand. Van deze kelk van Gods genade. De wet is als contrastvloeistof toegevoegd met maar één bedoeling, namelijk om het ware en het gruwelijke karakter van de zonde aan te tonen. De wet werkt als contrastvloeistof, als vergrootglas. Het laat de ernst van de zonde zien. Maar Paulus zegt, hoe groot de zondaar je ook bent, hoe vuil, hoe gewelddadig, hoe immoreel, hoe groot je zonden ook zijn, Gods genade is altijd groter. Hoor je dat, man? Vrouw, dat kan niet genoeg gezegd worden. Gods genade is altijd groter. Waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. En dat was voor de geadresseerden in Rome dus een probleem. Een probleem dat hier in Romeinen 6 vers 1 verwoord wordt. Zij zeggen, wat zullen wij dan zeggen? mogen we bij de zonde blijven opdat de genade toenemen. Met andere woorden, de Heere God vindt het fijn om genade te geven. Wij vinden het fijn om te zondigen. Weet je wat? Laten wij maar zondigen. Dan kan God genade geven. Wij zondigen nog meer. God nog meer genade. Dat lijkt hier de redenatie te zijn. Dat klinkt ook heel aannemelijk. Als er meer zonde in meer genade resulteert, als door meer zonde de genade meer dan overvloedig wordt, waarom zouden wij dan niet meer zondigen, zodat God meer genade kan geven? Kijk, als onze behoudenis, onze aankomst in de hemel, 100% genade is, als het op geen enkele manier rust op iets wat wij doen, bijvoorbeeld volharding, bijbellezen, bidden, trouw blijven je leven lang, als dat allemaal er niet toe doet om behouden te worden, als alleen maar genade is, en de redenatie is dan, zondig maar. Het is toch genade, je kan er niks aan toevoegen, er niks aan afdoen, het is genade, je hebt deel aan de genade, leef je hartstochten maar uit. We kunnen bij de zonde blijven, zonder dat we bang hoeven te zijn dat de bron van Gods genade opdroogt. Want het is een overvloedige bron. Hoe meer zonde, hoe meer genade hebben we gelezen, Romeinen 5:20. En inderdaad, menig christen leeft daarna. En daarom dat er zo vaak aan de genadeleer gesleuteld wordt. Menig prediker denkt dat als hij precies de Bijbelse genadeleer verkondigt, dat hij min of meer een vrijbrief geeft aan zijn gemeente om te zeggen, ja, dan maakt het niet meer uit hoe ik leef. Als het niet mijn volharding en mijn bijbellezen, mijn bidden, als het er allemaal niet toe doet om behouden te worden, om veilig aan te komen, dan kun je goed, net zo goed leven naar je zondige hartstochten. In feite is dat ook een goede reactie op de Bijbelse genadeleer. Laat ik zeg een goede reactie, ik moet zeggen een natuurlijke reactie. Niet een goede, maar een natuurlijke. Als de genadeverkondiging in de gemeente niet tot gevolg heeft dat er een aantal broeders en zusters opstaan en zeggen, oh, dan kan ik dus maar leven zoals ik wil, zoals u de genade verkondigt, maakt het dus niet meer uit hoe ik leef, dan heb je de genade goed verkondigd. De genade goed verkondigd. Dr. Martin Lloyd-Jones zegt in zijn commentaar op dit hoofdstuk, er is geen betere test of iemand het evangelie zuiver verkondigt dan deze. Dat sommigen het verkeerd begrijpen en denken, omdat je alleen door genade behouden bent, doet het er niet meer toe hoe je leeft of wat je doet. Je kunt onbeperkt zondigen, want daardoor wordt Gods genade des te overvloediger. Ik troost me met dit citaat, want er zijn regelmatig mensen naar me toegekomen met dit verwijt. Als het is zoals jij dat zegt, dan doet het er niet meer toe hoe je leeft. Je hebt altijd mensen die het verkeerd begrijpen, omdat je het goed uitlegt. Laten we maar eerlijk zijn. De zonde heeft inderdaad zijn spannende en verstrooiende kanten. We houden ervan om zo nu en dan een beetje te zondigen. En dan ondertussen te rekenen op de genade. Gods genade is overvloedig. Die bron onuitputtelijk. Dus ik weet wel dat ik zondig, maar omdat de bron van Gods genade zo groot is, dat is in feite de redenatie hier. Ach, liggen we er niet wakker van? Maakt het ons niet echt bedroefd? Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Ziet u wat Paulus' antwoord is? Volstrekt niet. In het Grieks kun je het niet sterker ontkennen. Laten we bij de zonde blijven. Paulus zegt, hoe haal je het in je hoofd? Volstrekt niet, absoluut niet. Negatief. Vergeet het maar. Je mag niet bij de zonde blijven. Volstrekt niet. Als je dat zegt, onderzoek jezelf of je ooit door de Heilige Geest bent wedergeboren. Nu, in de nu volgende verse verklaart hij zijn antwoord. En dat doet hij zonder ook maar iets af te doen van de Bijbelse genadeleer. Op geen enkele manier gaat Paulus, of doet hij een poging om de Bijbelse genadeleer te beknotten of de ruimte ervan in te perken, aan te passen. Nee, hij handhaaft de waarheid dat Gods genade groot genoeg is om al onze zonden te vergeven. De zonde uit verleden, heden en toekomst. Waar de zonde toenam, is evenwel de genade meer dan overvloedig geworden. Wat een heerlijke tekst. Zo waar. Sterker nog, het gaat er in Romeinen 6 juist om dat de genade ons in staat stelt en motiveert om de zonde te overwinnen. Dat is in feite de centrale boodschap. De genade is geen vrijbrief voor de zonde. Als je werkelijk deel hebt gekregen aan Gods genade in Christus, is die genade juist de motiverende kracht om de zonde in je leven te overwinnen. Niet door wetsprediking. Niet door gij zult en gij zult niet. Niet met dreigen om de mensen maar zover te krijgen dat ze zich aan Christus gaan toewijden. Maar de genadeprediking zal uiteindelijk resulteren in de heiliging van de kerk, de gemeente, alle die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. En dat heeft alles te maken met een juist inzicht in je positie in Christus. Weten wat je uit genade door het geloof in Christus ontvangen hebt. Nou, tot zover de probleemstelling. We weten wat het probleem is. Bijbelse genadeprediking resulteert bij een aantal mensen in een houding van, dan kunnen we bij de zonde blijven. Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. Hij kan het niet sterker ontkennen. Je kunt als wedergeboren mens niet bij de zonde blijven. En de genade is daar de sleutel. Nou, ten tweede, Gods antwoord op het probleem, de oplossing. Wat zullen wij dan zeggen, mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Antwoord, vers 2. Daarmee hebben we meteen het kloppend hart, kern te pakken. Volstrekt niet, immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? En daarmee zijn we meteen tot het hart van de oplossing doorgedrongen. Wij zijn gestorven voor de zonde. Punt uit. Alles wat nu volgt draait om deze machtige stelling. Alles wat Paulus nu verder nog gaat zeggen, heeft alleen maar tot doel meer licht te geven op deze stelling. Wij zijn gestorven voor de zonde. En dat gaat hij nu verduidelijken. Het is in feite Romeinen 6 vers 1 tot 14 in een notendop. We zijn voor de zonde gestorven en dat is het antwoord op het probleem. Nu, als we voor de zonde gestorven zijn, hoeven we niet meer op de zonde in te gaan. Gestorven mensen hebben geen verplichting meer om aan de zonde te gehoorzamen. Je kunt een krat sterke drank naast een dode alcoholist zetten zonder dat het hem iets doet. Als je dood bent, je zet de zonde naast, dan doet je dat niets meer. Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat wij voor de zonde gestorven zijn? Want, laten we maar eerlijk zijn, we zondigen nog steeds. Hoe verhoudt het ene, het gestorven zijn, zich met het andere, namelijk het nog steeds zondigen? Als je dood bent voor de zonde, dan ben je toch niet meer in staat om te zondigen. En toch zondigen wij nog. Nou, in vers 3 verklaart Paulus zich nader. Hij zegt, of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Op hetzelfde moment dat wij, en ik heb dat voorbeeldje hier vaker gebruikt, op hetzelfde moment dat wij door de Heilige Geest overtuigd worden van onze verloren staat en onze zonde. Let u goed op, mijn hand doet het werk van de Heilige Geest, u bent deze pen, de Bijbel hier is de Heer Jezus Christus. En op hetzelfde moment dat u onder het overtuigende werk van de Heilige Geest. Uw vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus. U zegt, Heere God, ik bekeer mij, ik ben een zondaar, ik kan mijzelf niet redden. Maar u heeft datgene voor mij gedaan wat ik zelf niet kan doen. U hebt mijn zondeschuld betaald. Heere Jezus, komt u in mijn leven. Op datzelfde moment doopt de Heilige Geest u in Christus. Waar bent u? U bent in Christus. En alles wat er met Christus is gebeurd, is met u gebeurd. Toen hij stierf, bent u gestorven. Toen hij begraven werd, bent u met hem begraven. En toen hij opstond uit de doden, bent u met hem opgestaan uit de doden. U bent in hem. En alles wat Christus is, en alles wat hij voor u heeft gedaan, wordt u toegerekend. Is waar van u. Dat is wat wij hier leren. Weet gij niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn? Hoe kom je in Christus? Door het werk van de Heilige Geest. Wanneer? Op het moment dat je tot geloof komt. Weet je dat niet? Dat is iets wat je moet weten. Hetzelfde moment dat we in Jezus geloven, identificeerde de Heilige Geest ons met Jezus. Hij maakt ons één met hem. En de Bijbel illustreert dat eigenlijk met een voorbeeld. Weet u, toen ik op 20 november 1981 in Rotterdam, op het stadhuis van Rotterdam, een koolsingel ja zei tegen Maria, mijn vrouw, werden wij in het huwelijk verenigd. En sinds die dag zijn wij één. We horen bij elkaar. We zouden incompleet zijn zonder elkaar. Hoor je mensen ook zeggen die een partner moeten missen. Het is alsof de helft van mij geamputeerd is. Nou, die lijn mag je doortrekken naar het geestelijk vlak. Toen wij tot geloof kwamen in de Heere Jezus Christus, heeft de Heilige Geest ons aan Christus verbonden. Ons één gemaakt met hem. We behoren aan hem toe. We zitten aan hem vast, zeg maar. We zijn geïdentificeerd met hem. Verbonden met hem. Één gemaakt met hem. En 1 Korinthe 12 vers 13 zegt Paulus, want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. En allen zijn wij met één geest gedenkt. Allen door de geest tot één lichaam, het lichaam van Jezus, gedoopt. Verenigd met hem. En dat wordt zichtbaar in de waterdoop. De waterdoop is als de ring tijdens de huwelijksplechtigheid. Toen we ja zeiden, deden we als teken van ons ja-woord elkaar de ring om. Ik raad ook altijd aan jonge stelletjes die ik daarin begeleid, om dat op het stadhuis te doen en niet in de kerk. Want je trouwt op het stadhuis, je komt als getrouwd stel in de kerk, we vragen in de kerk een zegen over het huwelijk. En op het moment dat je elkaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand het ja-woord geeft, doe je dat ook voor de Heere God, want ons ja is ja. Er zit geen scheiding tussen ons ja in de kerk en scheiding op het stadhuis. Uw ja zijt te alle tijden ja. En als ja-woord gegeven wordt op het stadhuis, wordt dat meestal bekrachtigd met de ring. Een uiterlijk zichtbaar symbool dat Maria, plus minus 30 jaar, nee, niet plus, minus 29 en zoveel maanden geleden, uit de huwelijksmarkt is genomen. Maarten is uit de huwelijksmarkt genomen. Ze horen nu bij elkaar. Kijk maar. Zichtbaar teken. Het was aan publiek. En zo is dat ook met de waterdoop. Er is een plaatje van de geestesdoop. Dat heeft plaatsgevonden. Symbool daarvan is de doop door onderdompeling. We worden er niet door behouden. Het verbindt ons niet aan Christus, maar is een uiterlijk teken van wat er bij onze bekering heeft plaatsgevonden. Een krachtig, uiterlijk, zichtbaar symbool, publiekelijk, dat we Christus toebehoren. Nu, deze eenheid met Christus, waarvan de waterdoop een teken is en het huwelijk een illustratie, heeft in het bijzonder betrekking op twee gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus. Twee gebeurtenissen die door onze verbondenheid met hem ook waar zijn van ons. En die twee gebeurtenissen zijn 1, de dood van de Heer Jezus, en 2, zijn opstanding. wanneer wij ondergaan in het water, symboliseert dat onze dood en begrafenis met Christus. Wanneer wij uit het water opstaan, symboliseert dat onze opstanding met Christus. Leest u maar mee in vers 4. Leest u maar mee. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. En hier is de doop de geestesdoop. En iedereen die is wedergeboren is met deze doop gedoopt. Je kunt geen christen zijn als je niet gedoopt bent met de Heilige Geest. Alleen een christen, iemand die door de Heilige Geest is wedergeboren, is ook met de geest gedoopt. En wat lezen we dan? Wij zijn dan met hem begraven door de doop, geestesdoop, in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dood en opstanding. We zijn één gemaakt met Christus. We zijn door de geest in Christus gedoopt, geïdentificeerd, vereenzelvigd, één gemaakt met zijn dood en opstanding. Met andere woorden, zijn dood was feitelijk, juridisch mijn dood. En zijn opstanding uit de doden is feitelijk, juridisch mijn opstanding. Dus vanuit het recht van de hemel, het hemelsrecht, ziet de Heere God u in Christus. Datgene wat met Christus is gebeurd, is met u gebeurd. Dus u bent gestorven. Juridisch bent u gestorven. Juridisch, volgens het hemelsrecht, bent u opgestaan tot nieuw leven. Dat is wat we hier leren. Het zijn moeilijke dingen. Laat me dat met een voorbeeldje proberen te illustreren. Het betreft George White, die tijdens de burgeroorlog in de Verenigde Staten werd opgeroepen om naar het front te komen. En George White had een vrouw en 6 kinderen. En hij had een dierbare vriend, Richard Pratt. En Richard stelde voor dat hij in de plaats van George zich bij het leger zou aanmelden. Zo gezegd, zo gedaan. Hij werd ingedeeld en hij vocht onder de naam en het registratienummer van George White. En wat men vreesde gebeurde, Richard Pratt kwam in de oorlog om het leven. Het was enige tijd later dat dit George White opnieuw werd opgeroepen. Maar hij ging daartegen in beroep. Hij stelde dat hij reeds gestorven was in de persoon van zijn vriend Richard Pratt. En dat hij niet opnieuw opgeroepen kon worden omdat hij dood was. Nou, nadat zijn dossier was nagetrokken, werd inderdaad legaal ontzegd, of werd hem legaal gezegd dat hij niet meer hoefde op te komen en dat hij was vrijgesteld omdat hij gestorven was in de persoon van zijn vertegenwoordiger. Hij was geïdentificeerd met de dood van Richard Pratt, die in zijn plaats, onder zijn naam, zijn registratienummer, die strijd was ingegaan en daar gestorven was. En dat is officieel, legaal, is dat erkend. Nou, ook wij zijn gestorven in de persoon van onze vertegenwoordiger, de Heer Jezus Christus. We zijn gestorven en elke oproep van koning zonde om hem te dienen is gericht aan een dode. U bent die dode. Precies zoals George White geen gehoor hoeft te geven aan de oproep om op te komen. Wij zijn gestorven voor de zonde. Dat is belangrijk. Dit is zo sleutelwaarheid. En de Heere moet dat door zijn Heilige Geest aan uw hart openbaren. Maar de Heere kijkt naar u als een man en een vrouw die door zijn geest in Christus is gedoopt. En omdat u in Christus bent, is hij uw vertegenwoordiger en zijn dood is juridisch uw dood. Voor God bent u een gestorven mens Het oordeel over al uw zonden heeft zich 2000 jaar geleden in uw vertegenwoordiger Christus aan het kruis voltrokken. U zult niet opnieuw opgeroepen worden. Wij zijn gestorven in de persoon van onze vertegenwoordiger, de Heer Jezus Christus. Maar daar is het niet bij gebleven. De Heer Jezus heeft ons niet in het graf gelaten, maar wij zijn ook met hem opgestaan. En omdat wij levend zijn geworden met hem, kunnen wij een geheel nieuw leven leven. Het gaat hier om je rechtspositie voor de Heere God. Om je kenjepositie, met andere woorden. En omdat we levend zijn in hem, kunnen wij nogmaals dat nieuwe leven tot eer van God leven. Nou, ik ben me ervan bewust, broeders en zusters, dat dit zware en leerstellige kost is. Het is een van de moeilijkste begrijpen waarheden uit het Nieuwe Testament. Maar het is uitermate belangrijk dat we hiervan kennis nemen, want het is de sleutel tot een leven waarin de zonde niet langer over ons heerst. In vers 6 zegt Paulus, dit weten wij immers. Het gaat hier om een verdere verklaring. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want op hetzelfde moment dat je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als verlosser van zonde en heer van je leven, ben je geïdentificeerd met zijn dood en opstanding. Dan zijn er drie dingen gebeurd. Op de eerste plaats is onze oude mens toen gekruisigd. Dat wil zeggen de mens die wij waren voor onze wedergeboorte. Ons voormalige zelf. Ons oude ik is gekruisigd met Christus. Dat wat ik was voor mijn wedergeboorte. Datgene wat ik was voor mijn bekering, dat is dood. Je zou het kunnen vergelijken met een biografie in twee delen. Deel 1 beschrijft het verhaal van mijn oude mens, mijn oude ik, voor mijn bekering. Deel 2 beschrijft het verhaal van mijn nieuwe mens, na mijn wedergeboorte, na mijn identificatie met Christus. Deel 1 is verleden tijd. Dat deel van mijn leven is voorgoed afgesloten. Voorbij, dood, weg. Juridisch bestaat het niet meer. Voor de Heere God, let u goed op, wanneer u door de Heilige Geest in Christus bent gedoopt, u bent de gelovig, u bent de kind van God, voor de Heere God bestaat dat eerste deel niet meer. Hij ziet u alleen in Christus. Niet in die oude Adam, maar in de volmaakte Adam, Christus de Heere. Dat bedoelt Paulus als hij zegt dat onze oude mens mede gekruisigd is met Christus. Daar hebben we met andere woorden niets meer mee te maken. We leven nu dat nieuwe leven. Ik ben in deel 2 van mijn leven. Deel 1 is voorbij. Ten tweede werd de macht van de zonde verbroken. De macht van de zonde, zijn aanspraak op mij. Er staat in vers 6 op dat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. Onze zondige natuur bedient zich van en manifesteert zich door ons lichaam. Onze oude zondige natuur wil ons lichaam, onze organen, onze zintuigen beheersen. Weet u, toen dat eerste deel van mijn leven werd afgesloten, toen werd ook de macht van de zonde verbroken. Verbroken. Niet vernietigd. Niet compleet uitgeschakeld. Dat is een veel voorkomend misverstand. Waardoor allerlei frustraties ontstaan. Immers, we worden er elke dag nog mee geconfronteerd. De zondemacht is nog steeds actief. Nog steeds vallen er slachtoffers. Het is bepaald niet stil aan het front. De ene aanval volgt op de andere. De zondemacht is niet vernietigd, maar wel verbroken. Zijn macht, zijn overheersende macht is verbroken. Dat zit zo. Kijk, de invasie in Normandië heeft de ijzeren greep van Nazi-Duitsland op Europa verbroken. Maar het duurde nog een aantal maanden voordat heel Nederland bevrijd werd. Maar de macht van Hitler werd in Normandië gebroken. En dat is nu ook door onze identificatie met Christus' dood en opstanding het geval. De macht van onze oude zondige natuur is verbroken. Hij heeft niet meer die overheersende, dominante macht. Natuurlijk voert het nog steeds oorlog tegen ons, zeker. Er vallen slachtoffers. Er wordt soms enorme schade toegebracht. Maar, en dat moeten we weten, we worden er niet meer door overheerst. Het beheerst. Het heeft niet meer, we zitten niet meer helemaal in de greep ervan. Die greep is als het ware verbroken. We hoeven niet langer te gehoorzamen. Ten derde zijn we door onze identificatie met Christus in zijn dood en opstanding bevrijd van de slavernij van de zonde. De slavernij van de zonde. Niet langer hoeven wij de zonde te gehoorzamen. We staan niet langer in dienst van de zonde. Koning zonde kan ons van alles gebieden, maar wij hebben geen enkele verplichting meer om te gehoorzamen. Vroeger was dat anders. De eerste impuls tot een zonde en je zondigde. Het eerste woord wat bij je boven kwam, je gooide het eruit of het gepast was of niet. Dat is nu anders geworden. Je hoeft niet meer te zondigen. Vers 7 zegt, want wie gestorven is, is rechtens, ziet u dat, dat wil zeggen juridisch, vrij. Vrij van de zonde. Letterlijk staat er, is gerechtvaardigd van de zonde. In het vroege Schotland werd nadat de misdadiger was opgehangen, op de gevangenispoort een bericht geplaatst dat zei, hedenmorgen om 6:00 werd gevangene zus en zo gerechtvaardigd. En dat betekende dat hij voor zijn misdaden had geboet. Zijn schuld had voldaan, de wet kon hem niets meer maken. Nu, omdat wij met Christus dood voor onze zonde zijn geïdentificeerd, zijn ook wij gerechtvaardigd. De zonde heeft geen zeggenschap meer over ons. Vers 8, indien wij dan met Christus gestorven zijn, als dat allemaal waar is, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn leven betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Christus is voor de zonde gestorven. In die zin dat hij de zondeschuld op zich genomen heeft. En daarom dat ook wij, die geïdentificeerd zijn met hem, de zondeschuld gedragen hebben. U heeft in Christus geboet voor uw zonde. Ja. U heeft, omdat u in Christus bent, geboet voor uw zonde. Dat heeft Christus voor u gedaan. Maar u bent in hem. En is het oordeel over je leven voltrokken. Dat is verleden tijd. Dus toen hij aan het kruis de zondeschuld voldeed, deed hij dat namens u en mij. Met Christus ben ik gekruisigd. Juridisch zijn we gekruisigde mensen. Hedenmorgen is om 6:00. Maarten Ezinga, gerechtvaardigd. Compleet schuldeloos. Niets meer tegen hem in te brengen. In Christus. Dus dat deel van ons, die nieuwe mens, is door Gods genade afgesloten van koning zonde. Dat wil zeggen, we hoeven daaraan niet langer te gehoorzamen. Hoe dwaas zou het zijn om opnieuw deel 1 van mijn leven te openen, om opnieuw onder de tirannie van de zonde te gaan leven. Houd dat hoofdstuk voor goed gesloten. Begint u Romeinen 6 vers 1 en 2 te begrijpen? Zullen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Of weet gij niet? Dat wij die de zonde, dat je met Christus gestorven zijn, Zullen wij dan zeggen, mogen we bij de zonde blijven, dat de genade toenemen? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Je bent daarvoor gestorven. Daar leef je niet meer naar. Kijk, toen ik in 1981 aan de Koolsingel in Rotterdam het jaarwoord gaf aan mijn vrouw, heb ik een hoofdstuk in mijn leven afgesloten. Het hoofdstuk wordt genoemd vrijgezellenbestaan, zeg maar. Ik ben een nieuw hoofdstuk begonnen en dat nieuwe hoofdstuk is het huwelijksleven. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Het is het beste hoofdstuk uit mijn leven, het hoofdstuk huwelijksleven. Ik zou voor geen goud meer terug willen naar dat vrijgezellenbestaan. Ik ben getrouwd om het huwelijksleven te leven en ik wil nooit meer terug. Ik ben christen geworden om als christen te leven en dat is wat ik door Gods genade wil doen. Nooit en nooit wil ik meer terug naar het vorige hoofdstuk. O ja, dat oude leven, dat longt nog wel en belooft me nog wel van allerlei dingen, maar het geeft uiteindelijk alleen maar wroeging en verdriet en teleurstelling en misère in je leven. In het licht van wie ik in Christus ben, een kind van God gerechtvaardigd, leef ik niet langer naar dat oude leven. Centrale vraag is natuurlijk, hoe voorkom ik dat ik nu terugval in de zonde, als dat mijn positie is? Ik ben dood voor de zonde, koning zonde staat wel te roepen, Maarten doe dit, Maarten doe dat, maar ik hoef niet meer te gehoorzamen, want ik ben een lijk, ik ben gestorven voor de zonde. Ik ben nog alleen levend voor Jezus, die mij opdrachten geeft en zegt hoe ik mag leven. Maar hoe voorkom je nou dat je terugvalt in dat oude leven? Want dat blijft, hoe dan ook, een voortdurend gevaar. Er zijn bepaalde dingen die wij moeten doen om deze belangrijke waarheden als ware te activeren in ons leven. Dus na de probleemstelling en Gods antwoord en voorziening, wil Paulus het nu hebben over onze verantwoordelijkheid, de praktijk van het dagelijks leven, de praktijk van ons dagelijks christenleven. Vers 11, zo moet het ook voor u vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus. Dit moet je weten, broeders en zusters, mannen en vrouwen. Als je dit niet weet, kun je geen overwinning hebben op zonde in je leven. Dan blijft het modderen. Dan blijft het één lange struikelpartij. Dit moet je weten. Wat moet je weten? Zo moet het voor u, wat staat er, vaststaan. Wat? Het moet voor je vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Met andere woorden, wees je bewust van je positie. Die nieuwe positie moet voor u vaststaan. Je moet 's ochtends in de spiegel kijken en tegen jezelf zeggen, ik ben gestorven. Het eerste deel is voorbij. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben opgestaan met Christus. Ik deel in zijn leven. En het is niet zoiets als, oh, nou moet ik mezelf voor dood houden. Ik moet net doen alsof ik gestorven ben nu. We weten allemaal dat het niet zo is, zeg maar. Maar ik ga net doen alsof ik gestorven ben. Broeders en zusters, dan heb je het niet begrepen. Je moet niet net doen alsof je gestorven bent. Je bent gestorven. Je bent de oude mens, is voor God juridisch in Christus aan het kruis gestorven. Fini. En toen hij uit de dood is opgestaan, bent u met hem uit de dood. Zo kijkt de Heere God naar u. Compleet nieuwe schepping. Ga jezelf zien in het licht van God. Ken je positie. Nou, dat is iets wat je moet weten. Dat geeft grote nadruk in dit gedeelte. Lees, het is vers 3. Vers 3, daar zegt, weet gij niet. Ziet u dat woordje? Weet gij niet. Zak verder naar onder, vers 6. Dit weten wij immers. Ook vers 9. Daar wij weten. En vers 11. Zo moet het voor u vaststaan. Niet doen alsof. Het moet voor je vaststaan. Keer op keer. Je weet het toch wel? Je weet het toch? Je weet toch wat je positie is in Christus? Je weet toch hoe de Heer naar je kijkt vanuit zijn heilige woning? Als een compleet gestorven mens en opgestaan tot nieuwheid het leven. Dat weet je toch wel? En je weet toch wel wanneer je er deel aan hebt gekregen? Namelijk toen je door de Heilige Geest in Christus werd gedoopt. Dat weet je toch allemaal? Want dit moet je weten. Melklessen van het christelijk geloof. Hier mag niet de minste twijfel over bestaan. En weet u, ik heb het gevoel soms dat je deze woorden uitspreekt naar de broeders en zusters toe. En op een of andere manier beklijft het niet. Dringt het niet door het belang, het geweldige belang van deze waarheid. Dat je met Christus gestorven bent en met Christus bent opgestaan tot nieuw leven. En dat je dat maar niet doet. Net alsof, maar dat het werkelijk zo is. Werkelijk. Houd dat dus voor ogen. Realiseer u dat. Weet u, toen ik trouwde, toen ben ik voor mijn oude vlammen gestorven. Als ik een van hen tegen het lijf zou lopen, als ik ermee zou willen gaan stappen, ik zal me eerst moeten bedenken, want Maria vermoordt me, maar stel je voor. Maar stel je voor dat je dat zou doen. Dan zou je in feite weer dat eerste hoofdstuk opslaan. Dan leef je niet naar die nieuwe positie. Het zou dwaas zijn om het te doen. Het zou ongeluk betekenen. Het zou verdriet betekenen. Ontwrichting zou het betekenen. Misère. Het staat voor mij vast dat ik van Maria ben. En in principe zijn die oude liefdes voor mij geen keuzemogelijkheid meer. Hoe zit dat in je leven? Het staat voor mij vast dat ik van Christus ben. Het staat voor mij vast dat ik dood ben voor de zonde. Zo leef ik. Bedenk deze waarheden, overpijn ze, stel ze voor ogen. Laat het voor u vaststaan, omdat het vaststaat volgens het hemelsrecht. Omdat het vaststaat voor God. En leef overeenkomstig die nieuwe mens. En wanneer je de duivel naar je toe komt en allerlei dingen influistert, doe het maar. Er is niemand die het ziet, niemand die ervan weet. Dat laat je toch niet zeggen. Lach maar eventjes. Heb maar even oogcontact. Iets te lang gekeken. Maak maar even een praatje. Ga maar een stukje om. Zal je vrouw toch niet erg vinden? Doe maar joh. Prima. God is liefde. Hij vergeeft het je wel. Weet u, zijn genade is groot genoeg. Hij weet het wel. Eerdags krijg je dat soort influisteringen. En zeg dan, Satan, hoepel op. Dat hoofdstuk van mijn leven is afgesloten. In Christus ben ik daarvoor gestorven. Je hebt geen zeggenschap meer over mijn leven. Ik ben van Christus. Hij is mijn koning. Hij is mijn meester. Ik ben zijn doulos. Dat is net zo zeker als het kruis op Golgotha heeft gestaan. Ten tweede, laat de zonde niet langer op de troon van uw leven regeren. Vers 12, laat dan de zonde niet langer, laat dan. Dus, omdat je positie is in Christus dood voor de zonde, opgestaan tot nieuw leven, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat ge aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Stel uw leden niet langer als wapenen ten dienste van de zonde. Doe met andere woorden niet langer alsof de zonde je koning is. Wees niet langer een dienaar van die koning. En laat je lichaam, gebruik je lichaam niet als een instrument van de zonde. Ga niet met andere woorden naar die plaatsen. Begeef u niet in die situaties waar u zichzelf blootstelt aan verleidingen. Stop ermee je gedachten te voeden met beelden, sferen, indrukken of beelden die je verzwakken voor Satans verleidingen. Laat de zonde niet langer koning zijn in je leven. Wees niet langer een slaaf daarvan. Stel uw leden niet langer als wapenen ten dienste van de zonde. Uw leden, dat zijn je zintuigen, dat zijn je handen, dat zijn je voeten, dat zijn je ogen, dat zijn je oren. Stel ze niet ten dienste van. Ken je positie, 1. Wees diep doordrongen van wie je bent in Christus. Ken je positie, 2. Leef bewust Laat je niet beïnvloeden door de verleidingen van deze wereld. Stel je leden, je voeten, je handen, je ogen, je verstand niet ten dienste van de zonde. Wees niet langer een slaaf van koning zonde, maar leef als een slavendoelos van Jezus. Dat is een keuze, weet u, die je iedere keer opnieuw moet maken. En dat is wat we dagelijkse bekering noemen. Ken je positie. En weiger om je voeten en je handen en je ogen en je oren in dienst te stellen als leden van de zonde. Waarmee je het binnenhaalt. En je zondigt. En die valpartijen, die zonde maakt je zwakker voor de volgende verleiding. En die verleiding maakt je nog weer zwakker voor een volgende verleiding en een zonde. En je verzwakt en je verzwakt en je verzwakt. Tegenovergesteld is ook waar. Zeg je nee tegen een zonde, het maakt je sterker om de volgende keer ook nee te zeggen. Maar stel nee. Er staat stel uw leden. Ziet u dat wat je moet doen? Je weet wie je bent in Christus. Dat is door de geestesdoop werkelijkheid, geestelijke realiteit in je leven. Dood ben je voor de zonde. Levend voor God in Christus. Dat is je positie. Wat kan ik doen? Allereerst, ken je positie. Leg je daarop toe. Twee, je ogen, je oren, je verstand, je mond, je handen, je voeten, je hart niet ten dienste stellen van de zonde. En de ernst daarvan blijkt wel uit het woord van de Heer Jezus als hij zegt, indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit. Beter met één oog ten hemel dan met twee ogen naar de hel. Indien je hand je tot zonde verleidt, hak het af. Zo ernstig is het. Dat zijn twee illustraties en we gruwen ervan. Weet je waar je echt van moet gruwen? Het gruwelijke lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. Daar zie je hoe verschrikkelijk de zonde is. Jouw zonde, mijn zonde. Ten derde, vers 13b, stel u ten dienste van God. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stel uw leden als wapenen ter gerechtigheid ten dienste van God. Met andere woorden, wat leren we hier? We leren hier de waarheid van de algehele restloze overgave aan de Heere God. Geef elk lichaamsdeel als instrument om zijn wil te doen. Uw ogen, uw oren, uw mond, uw lippen, uw tong, uw handen, uw voeten, ten dienste van God. De seksuele organen, bij de meeste mannen, zit dat niet op de plaats waar je zou denken, maar dat zit tussen oren. Uw gedachten. Wij moeten dat alles aan de Heere God overgeven. Restloze overgave. Omdat je weet dat je dood bent voor de zonde. Dat is je positie, je rechtspositie. Daar begint het mee. Je moet jezelf in dat licht gaan zien. Compleet nieuwe schepping. Ik dien niet langer de zonde. Dat is negatief. Positief, ik geef mijn leden, mijn ogen, mijn oren, mijn handen, mijn voeten, noem maar op. Ik geef mijn leven restloos over aan de Heere ten dienste van hem. Geen enkel deel van ons lichaam voor de zonde, maar alles voor God. En dat is iets wat u alleen kunt doen. Er is niemand die dat voor u kan doen. En wanneer we ons geheel ten dienste van de Heere God stellen, weet u wat er dan gebeurt? Dan kan er een moment dat je het niet langer wil zondigen. En als je gezondigd hebt, van dat blijven we tot onze laatste ademtocht zo nu en dan doen, dan komt er verdriet over de zonde. Onrust over de zonde. Totdat je de vergeving van de Heere daarover gevraagd hebt. En ontvang je ook kracht om nee te zeggen tegen de zonde. Dan worden je leden wapenen tegen de zonde. En daarom dat vers 14 jubelt immers. De zonde zal over u geen heerschappij voeren. Ziet u dat? U heeft het niet voor het zeggen in uw leven. Is niet je meester, niet je koning. Heeft niet de heerschappij. Je zondigt nog wel, maar heeft niet langer de overhand in je leven. Dat heeft Jezus. Jezus heeft de overhand. Daar hebben we de samenvatting, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. In plaats van dat de genade een vrijbrief is om te zondigen, zullen we bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Waar leidt de genade toe? Dat lezen we hier. De zonde zal over u geen heerschappij voeren. Motivatie, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, omdat je weet wat je in Christus hebt ontvangen, dat die oude mens dood is met Christus, je bent met hem opgestaan tot nieuw leven, je bent een nieuwe schepping in Christus, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Je kent je positie, je weet hoe de Heere God naar je kijkt en je weet hoe vergeven en gerechtvaardigd je bent in zijn ogen. Je weet hoe geliefd je bent door hem. Dat bedenk je, dat weet je, je kent je positie. Daarna volgt de tweede stap. Ik ga me niet langer laten beïnvloeden door de filosofie en de verleidingen van deze wereld. Ik stel mijn leden, mijn handen, mijn voeten, noem maar op, de totaalsom van mijn leven niet langer ter beschikking van de zonde. Maar ik doe het tegenovergestelde. Ik geef me restloos, volkomen, algeheel over, capitulatie aan koning Jezus. Dat is wat we hier leren. De genade heeft uiteindelijk tot gevolg dat je capituleert voor Jezus. Gods genade voorzieningen, onze identificatie met Christus dood, begrafenis en opstanding, is genoeg. We hoeven niemand met de wet om de oren te slaan om hem of haar tot levensheiliging te motiveren. We hoeven niemand bang te maken of met angst te motiveren. Alles wat we moeten doen, zegt Paulus. Leer de gemeente, leer elkaar wie je bent in Christus. Het nieuwe is gekomen. Het eerste hoofdstuk is afgesloten. Het nieuwe hoofdstuk is begonnen. Leef nu overeenkomstig die positie. Goed. Ik ga afsluiten met een gedeelte, Romeinen 12. We gaan daar vanzelf komen hoor, maar ik wil het vast noemen, Romeinen 12. Overgave leidt tot overwinning op de zonde in ons leven. Dat is wat we hier leren in Romeinen 6. Overgave leidt tot overwinning. Hier leren we in Romeinen 12 dat overgave leidt tot het verstaan van Gods wil voor ons leven. Paulus zegt, ik roep u dan op, broeders. Ziet u dat in Romeinen 12, vers 1 en 2? En hij gaat hier een beroep doen op Gods barmhartigheden of Gods ontfermingen. En daarmee wordt alles bedoeld wat hij in de voorgaande 11 hoofdstukken heeft beschreven. En dan zegt hij, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen, dat is een verzamelnaam voor de totaalsom van je leven, de optelsom van je leven, om uw lichamen aan God te wijden, over te geven, als een levend offer. Nou, dat offer hier, dat is het brandoffer. Dat is het enige van de 5 oudtestamentische offers die wat in zijn geheel verteerd werd op het altaar. Er was niets voor de priester, niets voor de offeraar. Het brandoffer was het enige offer wat in zijn geheel verteerd werd voor de Heer. En nou zegt Paulus, zie eens in die 11 voorgaande hoofdstukken wat God in Christus voor u heeft gedaan. Zou u nou niet in antwoord op alles wat God in Christus voor u heeft gedaan, op basis van die nieuwe positie in hem, zou u nu niet uw lichaam totaalsom van je heden hebben houden? Op het altaar brandofferaltaar willen leggen? Dat wil zeggen, zou u niet restloos willen overgeven? En dan staat er achter, dit is uw redelijke eredienst. Dat is niet overvraagd, dat is een redelijke godsdienst. Dat is in feite de dienst aan God die ons past. In antwoord op alles wat de Heer in Christus voor ons gedaan heeft. Restloos overgave. En dan staat er ook nog wat bij. Er wordt ook over een vernieuwing van denken gesproken. Door door de input van Gods woord. Maar dan staat er in vers 2b om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Uiteindelijk leidt overgave tot het verstaan van Gods wil voor je leven. Broeders en zusters, ik hoop van harte dat God u gezegend heeft met het licht van zijn geest over deze allerbelangrijkste waarheden van onze identificatie met Christus dood, begrafenis en opstanding. En wat dat concreet voor u en mij betekent. Je kunt niet naar je positie leven als je je positie niet kent. Maar u weet het nu. En nu worden er drie dingen van u gevraagd. Eén, dat u daar diep van doordrongen bent. En dat betekent dus dat u dit onderwerp niet meer loslaat voordat u er echt grip op heeft. Het ziet wie u bent in Christus. Twee, u weigert vanaf dit moment om uw ogen of oren of verstand of lippen of uw handen of uw voeten of een van uw ledemaat of zintuigen in dienst van de zonde te stellen. Dus u gaat straks naar huis toe en u wil zich nog even ontspannen bij de tv en je zept over het net. En het zou zomaar kunnen zijn dat in 5 minuten tijd de zegen van deze avond weg is, omdat je je zintuigen openstelt voor dingen die de Heer een gruwel zijn. En waar jij je voor het slapen gaan nog even bij wil ontspannen of relaxen. Even wat verstrooien. Dat doe je precies wat je niet moet doen. Dan stel je je leden ten dienste van de zonde. En dat resulteert in meer zonde. Een verzwakking voor een volgende keer. En het komt een moment dat je gruwelijk onderuit gaat. Je houdt het nu nog vol misschien en niemand misschien die ervan weet. Maar het moment gaat komen, ik garandeer het je. Dan kom je vreselijk ten val en dan worden velen beschadigd. En dat is een groot verdriet. Dus ken je positie. Weiger om je ledemaat en je zintuigen ten dienst te stellen van de zonde. Dat hoeft niet meer, want je behoort de zondekoning niet meer toe. Je behoort aan Jezus, man. Vrouw. En 2 en 3, na het kennen van je positie en de weigering om je leden ten dienste te stellen van de zonde. Je geeft je restloos over aan de Heer. Dat betekent dat je straks voor je bed knielt en gewoon maar begint te zeggen, Heer, neem mijn leven, neem mijn zilver, neem mijn goud, neem mijn verstand, neem mijn lichaam, mijn ogen, mijn oren, mijn neus, mijn mond, mijn gedachtenwereld, mijn emoties, aspiraties, mijn dromen, mijn huis, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn hele hebben, hou Heer, alles, alles, alles voor u. Ik geef het aan u. Dat is wat Romeinen 6, vers 13 en 14 van ons vragen, in antwoord op die positie. Restloos. Ik laat me binden door koning Jezus. Ik laat mijn voeten binden door koning Jezus, opdat ik alleen daar ga waar hij mij leidt en doet wat hij van mij vraagt. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op de troon. Laten we samen bidden. We zeggen u dank, Heere, dat we met deze prangende vraag mochten beginnen. Mogen we bij de zonde blijven? Nu we deel hebben aan de vergeving van zonde en de rechtvaardigmaking en de genade, mogen we nu bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt, omdat er toch voldoende genade is. En dat we daar zo'n radicaal antwoord op hebben ontvangen. Volstrekt niet. Wat een gruwelijke gedachte. Dat je daarin zou willen leven nadat je deel hebt gekregen aan Jezus. U heeft ons vanavond laten zien, Heer, wie wij voor u zijn in hem. Gestorven mensen. Dood voor de zonde, voor koningszonde. Levend voor u. Wilt u in ieder van ons helpen, elke man en vrouw, om dat eerste deel van ons leven dicht te laten. En dat nieuwe deel te gaan leven. Help ons bij vernieuwing, Heer, om ten volle te beseffen wat u in Christus voor ons gedaan heeft en wat dat voor de praktijk van ons leven betekent. Help ons om nee te zeggen tegen de zonde. Om onze ogen en oren en ons verstand daar niet meer mee te voeden. Ze niet ten dienste te stellen van de zonde. Maar geef dat we ons geheel en al gewonnen geven aan u. Heere, wilt u de mannen en vrouwen hier te sterk worden door uw geest. En geven dat er tot volkomen overgave komt. Volkomen restloze capitulatie voor u. En dan mogen we ook weten, Heere, dat zoals de capitulatie van Nazi Duitsland in Hotel de Wereld in Wageningen in 1945 in vrede heeft geresulteerd, ook deze capitulatie voor u in eindeloze vrede zal resulteren. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Wij bidden u, zegen zo uw woord. Geef dat het doet wat u behaagt. Heiligt u ons leven. In Jezus' naam, tot eer en verheerlijking van u, o Heere. Amen.